Gemeente van onze Heren, Jezus Christus. Iemand typeerde eens een kerkdienst als volgt. Dat is samen bijeenkomen. Op het eerste gehoor een beetje krom Nederlands. Een samenvoegen van samenkomen en bijeenkomen. Beetje dubbel opgezegd. En toch zit er wel iets moois in. Samen bijeenkomen kun je ook zo opschrijven dat je het woordje één met een hoofdletter gaat schrijven en de woorden wat los schrijft. Dan typeer je een kerkdienst als samen bij die ene Here komen. En dat is toch wel een hele mooie kernachtige typering van wat een kerkdienst in wezen is. Samen komen we immers tot de Heere onze God, als antwoord op zijn komen tot ons. Als antwoord op zijn roepstem, komt allen tot mij. De Heere is het immers die ons roept, niet de kerkenraad, ook al zorgt hij ervoor dat u elke week kan samenkomen. De dominee is het niet die roept, ook al zal hij ook wel eens schrijven in de kerkbode: gemeente, waar blijft u? U komt toch wel. Maar het is ten diepste de Heere zelf die ons roept. Wij komen samen bijeen. Het gaat immers om zijn spreken tot ons, dat zijn woord voor ons opengaat, dat we zijn stem horen en dat we tot bekering komen, geloof in zijn naam en zijn beeld gaan dragen in ons leven. En op dat horen naar hem, dat spreken eigenlijk van Jezus, op dat aspect van het samenkomen van ons als gemeente ook nu, daar valt vanuit onze tekstwoorden een heel helder licht. We zien Jezus in Capernaum aan het werk. Hij leert in de synagoge en geneest daar een man die een onreine geest heeft. En het valt de mensen op dat Jezus anders werkt dan de schriftgeleerden. Jezus leert en geneest met gezag. Via hun reacties krijgen wij een beeld van zijn optreden. Ze waren verbaasd over wat Jezus hen leerde en wat hij zei tegen die man met die onreine geest. Wat is dit? Vroegen zij zich af. Jezus was nog maar net begonnen met zijn werk. Ze kwamen nog maar net in aanraking met hem. Wat is dit? Wat een gezag straalt Jezus uit. Wat een macht ligt er in zijn woorden. En het leek mij goed, gemeente, om die twee kanten van Jezus optreden eens wat dichterbij te bekijken en ook eens wat dichter naar ons toe te halen. Want die macht heeft immers Jezus nog altijd. Dat is het evangelie. Het is Gods blijde boodschap. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij die als onze redder tot ons gekomen is. Die met macht spreekt en geneest. En een belangrijke vraag daarbij is: wat houdt die macht nou eigenlijk in? En hoe gaan wij met deze machtige heiland eigenlijk om? Jezus leert dus met gezag en Jezus geneest met gezag. Eerst dat zijn leren met gezag. Marcus valt aan het begin van ons tekstgedeelte met de deur in huis. Jezus komt met zijn discipelen in Capernaum, een visserstadje aan het meer van Galilea. Uit de andere evangeliën weten dat hij er nog een huis had. Marcus laat het allemaal weg en hij meldt wat Jezus terstond gaat doen. En het komt wel 42 keer in dat evangelie voor, dat woord terstond. Het luidt een belangrijk moment in van de weg die de Heer Jezus gaat aanleggen om God met ons te verzoenen en ons in de gemeenschap met God te doen leven. Hier is het dus dat Jezus op de Sabbat naar de synagoge gaat en daar leert. Waarom is dat dan zo'n belangrijk gebeuren? Nou, Jezus komt met Gods gemeente in Capernaum samen rond zijn woord. Ook hij komt samen bijeen. Ook Jezus, Jezus, die de Zoon van God is, van wie we rond de kerstdagen hoorden en beleden hebben, die het vlees geworden woord van God is, die van hetzelfde wezen is met de Vader, die neemt ook zijn plaats in onder het woord al vanaf zijn kinderjaren af. Ach, zegt die dominee, de 65 gepasseerd, ik preek één keer op een zondag, de andere keer dan ben ik in de kerk. Hij zegt, ja, en dan zie ik wel, de gemeente is morgens trouw, maar 's avonds niet. Hij zegt, wat is dat toch? De Heer Jezus ging ook zitten onder de prediking van mensen. Waarom zouden wij dat dan niet doen? En zijn voorbeeld niet navolgen. Ik geef het maar aan u door. Zie op de meester. En u weet en jij weet wat je te doen staat. Op de zondag. Samenkomen bijeen. Onder het woord. We moeten maar geen gemeente worden of blijven. Die zich boven dat woord verheft. En zegt. Dat hebben we niet nodig. Als je maar gelooft. We hebben het hard nodig, zeker vandaag de dag, waar allerlei wind van leer over Nederland en door de kerk waait, dat we trouw zijn in het opzoeken van de diensten, in het luisteren naar de woorden van God. En dan heeft Jezus ook heel wat preken gehoord van de schriftgeleerden, van mensen. En nu mag hij zelf een preek gaan houden. En we krijgen geen verslag van heel die dienst, alleen eigenlijk de reactie van de mensen die hem gehoord hebben. Ze worden diep getroffen door wat Jezus leerde. Het was anders dan bij de schriftgeleerden. Jezus sprak met gezag. Wat hij zei maakte indruk op hen. Jezus heeft echt iets te zeggen. En als je het andere evangelie erbij pakt, van Lucas bijvoorbeeld, dan lezen ze daar een verslag van het optreden van Jezus in de synagoge van Nazareth. Dat is later in zijn werkperiode. En dan leest Jezus uit een van de boeken van het Oude Testament van Jesaja enkele verzen over de Messias die komen zou. En dan past hij die woorden op zichzelf toe en hij zegt, heden is deze schrift in uw oren vervuld. En zoiets zal Jezus ook wel in de synagoge van Capernaum gedaan hebben. Marcus zegt het in vers 14 heel kort, dat Jezus in Galilea kwam en het evangelie van het koninkrijk verkondigde. Nou, Jezus, in hem breekt dat evangelie in vlees en bloed in deze wereld. Dat evangelie houdt immers in dat Jezus de vergeving van zonden verkondigt. Wie in hem gelooft, en dat geldt tot op de dag van vandaag, ontvangt die genade bij God uit genade. Die zal door Jezus gedoopt worden met de Heilige Geest. Die zal het leven ontvangen dat Hij aan het licht gebracht heeft door zijn bitter lijden en sterven en opstanding uit de dood. Leven door zijn Geest. Dat was een andere leer dan die van de schriftgeleerden. Want volgens hen kreeg je genade bij God door stipt te leven naar de wet van God. En die wet legden zij dan nog eens uit in 633 speciale geboden en verboden. Maar zo leerde Jezus hen niet. En dat maakte hen heel diepe indruk op hen.
En de mensen luisterden intens. Ja, als de Heer gaat spreken, als de Heer het woord neemt, terwijl dat wij de schriften openen, terwijl dat de verkondiging plaatsvindt in de gemeente, dan gaan er wonderlijke dingen gebeuren van God de Heer uit. Nu is de Heer Jezus niet meer fysiek onder ons aanwezig, maar naar zijn majesteit, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, en naar zijn genade, wie tot mij komt, en in mij gelooft, zal het eeuwige leven ontvangen. En naar zijn geest, die het alles in ons brengt, wijkt hij nooit van zijn gemeente. Dat mogen wij verkondigen, dat mogen wij geloven en belijden. Hij wijkt nooit van ons. En juist bij het lezen van de Bijbel en het luisteren naar een preek, dan kan hij in die gestalte juist ons zo nabij komen. En dan gaat er echt iets gebeuren. Kijk, Gods woorden hebben altijd kracht. Ze zijn altijd van kracht. Ze hebben altijd hun eigen zeggingskracht. Los van onze ervaring, los van onze beleving. Maar als de Heere door zijn geest die kracht ons doet ervaren en beleven, en dat doet de Heere, dan merken we nog dat hij diezelfde is als die daar in Capernaum het woord nam en met gezag de mensen leerde. Hij is niet ver bij ons vandaan, schrijft Paulus later aan de gemeente in Rome. Hij zit nu wel aan Gods rechterhand, maar de Heere is nabij in zijn woord. Nabij u is zijn woord. Hoe nabij? In uw mond en in uw hart. Zo dicht komt de Heere tot ons. En als de Heilige Geest onze oren daarvoor gaat openen, dat speciale gehoor geeft, waarvan Luther zei, oren aan ons hart geeft, dan wordt de kerkdienst echt een samenkomen bij die ene. Dan gaan we naar de kerk en dan grijpen we naar de Bijbel om te horen wat hij door zijn geest tot ons te zeggen heeft. Kijk, en daar geeft God ons nou zijn woord voor en de prediking. De Bijbel is een kostbaar boek. Het is een tuin om in te spitten. En overal waar je je schop in zet, daar vind je goud. Goud van God. Het goud van zijn woord, dat met gezag tot ons komt. En daar mogen we dan wel een gebed voor doen. Dat God de Heere ons zo nabij komt. Dat we dit ook ontdekken en zo met het woord ook bezig zijn. Met het gezag van Christus, onze hoogste profeet, door Mozes al beloofd. Hij is de hoogste leraar in de kerk. En alle die hij roept om in zijn dienst te staan, predikanten, maar ook u, zijn gemeente, die gaat hij bekleden met dat gezag en vervullen met zijn geest, dat wij ook ontzag krijgen voor dat woord. En het geld van de apostelen en van hen die na in zijn voetspoor gaan, geroepen door de Heere zelf, wie u hoort, die hoort mij. Dominees mogen wel wegvallen. Als de Heere maar overblijft, als u zijn stem maar hoort uit de dienst van mensen. Wij mensen zijn niet bekwaam om dienaar te zijn van het nieuwe verbond, zegt Paulus. En wie een poosje meeloopt in de kerk, het zij als predikant of als ambtsdrager of u, als u getuigt van de Heer Jezus Christus, die merkt dat wel. Dat is niet iets uit onszelf. Je kan soms geen goed woord uitbrengen als de geest niet in je is, om gericht op Christus en vanuit hem een goed getuigenis te geven. En wij als dienaren van het woord hebben ons werk te doen om het woord te openen en te lezen wat er staat. En dan de Heere te vragen of u het ook zo wil openen dat wij het aan u door kunnen geven in de betoning van geest en kracht. En dat willen geven. En zo wil hij dat nieuwe verbond ook onder ons onderhouden en gestalte geven. Jezus spreekt dan anders dan de schriftgeleerden. Hij neemt dezelfde boeken van het Oude Testament als zij, maar hij legt ze anders uit. Van God uit, naar de mensen toe. In alle kracht en heerlijkheid, in de majesteit van zijn geest. Hij verkondigt hen het koninkrijk van God, het evangelie van dat koninkrijk. Wie tot Jezus komt en in hem gelooft, ontvangt vergeving van zonde, dat is wat. Wij die tot op in zonde ontvangen en geboren zijn, en uit ons oude leven stroomt een stroom van ongerechtigheid, niet te dempen. En er is vergeving voor zulke mensen bij God om Christus wil. En hij verzekert ons ook nog van het eeuwige leven, omdat dat ene offer van hem ons heiligt en ons reinigt en ons ook gaat zuiveren en ons onbevlekt voor God zal stellen in de dag der dagen. De schriftgeleerden hielden de mensen onder de wet. En het was een zware last, want het was gebod op gebod en regel op regel. En Jezus komt met een eenvoudige, maar zeer indringende boodschap. Geloof in mij, en je zult het eeuwige leven hebben. Dan heb je toch wel heel wat te zeggen, vindt u niet? Als je zo staat te preken onder de mensen, als dit in zijn naam tot op de dag van vandaag in de wereld verkondigd moet worden, bekering en vergeving der zonden, dan staat die naam wel ergens voor, vindt u niet? En met het geloof in zijn naam staat of valt het dan ook in ons leven. Of wij het verderf tegemoet reizen, of het eeuwige leven zullen beërven. Zo liggen de zaken dan wel. Buiten hem om kunnen wij het eeuwige leven niet bereiken. We hebben de wet te houden, maar het is niet de weg om van onze zonde verlost te worden. De weg van de schriftgeleerden is een doodlopende weg. Het moet telkens weer aan ons hart gelegd worden. Waar we ook staan, voor de genade of daar middenin, of heel gerijpt, geen mens kan de losprijs van ons leven voldoen. Wij hebben God de rug toegekeerd. Wij zijn van huis uit verloren zonen en verloren dochters. En Jezus brengt ons terug bij deze God en doet hem kennen als onze eeuwige Vader. Uit wiens hand, uit wiens hart wij dit kind hebben ontvangen. Om de straf die ons tevreden aanbrengt op zich te nemen. Niet wij leggen onze zonde op dat lam. God heeft onze zonde op dat lam neergelegd. Zo ver zijn wij weggezonken. Maar het mag ons voor ogen gesteld worden, dat lam van God. Zie hoe dat u God bemint. Onze ongerechtigheden die hij ontdekt door de wet heel scherp in ons hart te preken. Je zegt, waar moet ik heen? Hierheen, zegt Jezus. Zie op mij, de Heer heeft ze allemaal op mij gelegd. Van u en van jou en van mij. En met de prijs van zijn gehoorzaam leven aan het recht van God. Het staat op recht en waarheid pal, vast. Op vaste steunpilaren. ons heil bij God. In de zoen- en kruisverdiensten van Jezus Christus. Hij gaf zich geheel gewillig over tot in de dood. In zijn bloed reinigt hij en wast hij ons van alle zonden. Neemt u dit evangelie alstublieft aan. Met heel uw hart. Met heel jouw hart. Keer u zich er niet van af. Waar moet u blijven? Waar zult u blijven? En laat u zalig maken door Jezus en door Hem alleen. En dit wordt ons verkondigd op zijn gezag. De paasmorgen wekt God hem op uit de dood. Uit dat graf van Jezus gloort een helder licht. En het klimt hoger en het klimt hoger als hij zijn plaats inneemt in de troon van God. En het straalt nu al eeuwenlang over de wereld en het bereikt ook ons. Alle macht ontvangen in de hemel en op de aarde. En vandaar zet hij dit werk voort en trekt hij er ons bij. En brengt hij dat nieuwe leven door zijn geest in ons. Laat u met God verzoenen door hem, gemeente. En houd u aan zijn woord. Laat u onder de macht van dit woord gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. En word ook zo zelf gehoorzaam aan hem. Dat u niet meer van hem loskomt en niet meer van hem, van zijn woord afkomt. Dat het niet meer naast ons neer gaan leggen. Want waar moet je blijven? Dan wordt het toch weer een eigenwillige godsdienst. Ga je toch weer je eigen paadjes lopen. En dan gaat het niet goed met ons. Dat wil Jezus gezegd hebben. Een nieuwe leer. Een vernieuwde leer. Vernieuwde genade. Zo komt hij tot ons. Gemeente, zijn we erdoor aangeraakt. Zo door het evangelie van het koninkrijk. Door de Heere zelf. En zijn we in verwondering geraakt, wat de Heere ons steeds weer opzoekt, om dat woord weer gezag te laten hebben over ons leven. Want wij spreken het zo graag tegen, en het kan niet, en het zal niet, en het is niet voor mij. En de Heere zegt, het is nou wel voor jou, en het is nou wel voor u. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Laat u alle tegenstand en alle weerstand is overwonnen worden door het gezag van dit evangelie. En omhels het in geloof. En bid hem. Dat hij door zijn geest zo in u werkt. Dat de verwondering over Christus uw hart weer inneemt. Voor zijn dienst. Die hij aan ons wil verrichten van dag tot dag. Om ook elke dag opnieuw ons tot deze bekering te leiden. Dat we groeien in het kennen van hem. In zijn genade en daar meer vrucht uit gaan dragen. Want hij is een weg. Hij is de waarheid, hij is het leven, hij is ook de weg. En hij leidt ons daarin van stap tot stap. Denk maar niet dat wij één stap zonder hem goed kunnen zetten. Dat is hoogmoed. Maar hij heeft de stappen al gezet in deze wereld. Hij wijst ze aan in zijn woord en hij zegt, nou deze stap. En nou die stap. Heb God lief boven alles. En nou je naaste. Die je sympathiek is. Maar ook die je vijand is. En zegent die u vervloekt. En bid voor degene die je vervolgt. En zo leert hij ons. Stap voor stap hem na te volgen. Jezus leert met gezag. Jezus doet niet alleen dat. Hij geneest ook met gezag. Hij gebruikt die macht daar in Capernaum, niet alleen om het evangelie te verkondigen, maar ook om de macht van de zonde in een mensenleven te breken. En om iemand te genezen van een onreine geest. Wat is een mens met een onreine geest? In elk mens komen toch onreine gedachten op, bij u, bij jou, bij mij. Dat hou je gewoon niet tegen. Zo zitten wij mensen in elkaar. Ons boze hart geeft allerlei kwaad op. En de Heer Jezus zegt, betrek je hart, betrek de wacht bij je hart. En doe je dat niet,
dan komt het er ook allemaal uit.
En doe je het wel, dan word je in een geweldige strijd soms gewikkeld. En kan alleen de Heere ons daarbij bijstaan om daar werkelijk weerstand aan te bieden. En dan nog, zegt Paulus, het kwade wat ik niet wil, doe ik toch. Het goede wat ik wel wil, dat doe ik toch niet. Ik, ellendig mens. Zo zitten wij in elkaar ook als christenmensen. Dan heb je toch een onreinheid bij je. Jawel. Maar een mens met een onreine geest, dat gaat nog wel een paar stapjes verder. Deze man in de synagoge van Capernaum is echt een bezet gebied van een duistere macht. Een geest uit het rijk van de duisternis, van Gods tegenstander, van de Satan, huist in hem. We mogen de tekst ook zo weergeven. Deze man huist in een onreine geest. En dat is tegen wil en dank. Zeg maar dat die onreine geest zijn levenshuis gekraakt heeft. Je ziet wel eens krakers die in een huis wonen, waar ze niet een thuis horen. Zo heeft deze onreine geest het levenshuis van deze man gekraakt. Het heeft iets duisters, het heeft iets occults. Iets van die verborgen wereld, waarin machten en krachten werken, waar je als mens niet tegen op kan. En juist in de tijd van de verschijning van Christus, dan blijkt dat rijk enorm actief. En denk erom, waar Jezus komt, met zijn licht en met zijn waarheid, daar komt ook dit rijk in actie. Houdt u er rekening mee? Als u naar de kerk gaat, dan voel je het soms nog om je heen. Die macht van de duisternis. En tot in de kerkbank probeert hij die macht, die duisternis, ons in die duisternis terug te trekken of erin vast te houden. Gode zij dank, Jezus is sterker dan deze occulte en duistere wereld. Hij werpt in Galilea heel wat demonen uit. Onrein wijst ook nog iets op iets anders, niet alleen iets duisters, iets van Satan, maar het wijst ook naar de offerpraktijk onder Israël. Zo'n mens die onrein was, bezet door zo'n geest, mocht niet deelnemen aan de eredienst in Jeruzalem. Het contact met God door de offerdienst was niet mogelijk. Echt contact met zijn naaste eigenlijk ook niet, want die onreine geest verstoorde dat. En zo zit die man daar in de synagoge, het leerhuis waar de gemeente elke sabbat samenkomt. Dan hoort hij het onderwijs van de rabbis uit de Torah, uit de boeken van het Oude Testament. Hij hoort de gebeden die elke week tot God opgezonden worden. Maar zijn deelname is heel beperkt. Die wordt grondig verstoord door die onreine geest. En in gedachten zien we die man daar zitten. In die dienst waar Jezus dan opstaat om die boekrol te nemen en te lezen. Anderen raken diep onder de indruk, maar die man met die onreine geest niet. Die maakt het allemaal niet mee. Hij kan het niet meemaken. Want er staat, die geest wordt actief in hem. Juist als Jezus gaat spreken. Iemand zei eens, dat herken ik een beetje. Want juist als het evangelie naar mij toe komt, gaat er iemand anders in een preekstoel op de preekstoel in mijn hart staan en die gaat er heel hard tegen inpraten. Kun je soms helemaal niet tegenop. Zoiets. Waar Jezus gaat spreken, wordt die duistere wereld actief. En hier gaat die onreine geest zelfs hardop praten. Die man doet op een gegeven moment zijn mond open. Het is of hij spreekt, maar het is duidelijk te horen dat die onreine geest spreekt. Laat af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus van Nazareth? Wij, zegt die onreine geest. Hij is namelijk de vertegenwoordiger van een hele groep. Satan en al zijn knechtjes, die staan achter hem. U moet niet denken, Jezus van Nazareth, dat ik de enige ben. Er staat een heel rijk achter mij. Die onreine geest wil duidelijk indruk maken. En die man riep het uit, imponerend. Wat hebben wij met u te doen? Laat af. Weg jij, Jezus van Nazareth. En die onreine geest laat horen dat hij Jezus kent. Jezus van Nazareth. En dat moet in Capernaum geklonken hebben als uit dat dorp hier in de buurt, waar toch niet zoveel goeds vandaan kan komen. Zijt gij gekomen om ons te verderven? Kom je om ons te vernietigen? Jezus van Nazareth. Schamper merkt die onreine geest dit op. Hij wil eigenlijk laten horen dat hij Jezus doorheeft. Hij weet ook wie Jezus echt is. Ik ken u, wie gij zijt, de Heilige van God. En hier zien we de inlichtingendienst van Satan op volle toeren werken. Hij zal de mensen in Capernaum wel eens even laten horen dat hij best wel weet wie Jezus is. Zij zijn onder de indruk van zijn spreken. Nou, ze moeten dit maar eens goed horen. En zo probeert hij indruk te maken met zijn kennis. En dat gold in die tijd nog wel meer dan nu. Als je iemand kende, als je veel van iemand wist, had je ook macht over die ander. En zo doet die onreine geest hier voorkomen dat hij wel weet wie Jezus is en wat hij denkt en wat hij wil. En het moet gezegd worden, als je goed luistert naar wat deze onreine geest zegt, dan is die ook heel goed op de hoogte wie Jezus is. Meer dan al die mensen in de synagoge. En dat is iets om te onthouden. Satan is wel de leugenaar van de beginnen, maar hij weet wie God is. Hij weet wie Jezus is. En hij weet wat hij wil. En Satan en zijn rijk begint te sidderen. Maar Jezus met zijn licht doordringt. Jezus had al de Satan weerstaan in de woestijn. Hij zal hem aan het kruis totaal ontwapenen. Onschadelijk maken voor ieder die in hem geborgen is. De geesten uit het rijk van de boze, die voelen heel fijn aan, hier staat onze machtige tegenstander, Jezus, die met gezag leert. En dat is het begin van een totale vernietigingsoorlog van alle onreine geesten. Jezus zal ze alle uit het rijk van God weren en bannen. Alle onreinheid en alle onreine geesten. Dat heeft die onreine heel goed door. Maar Jezus bestraft hem echter. Hij beveelt hem kort en krachtig: zwijg. Hou je mond en ga van hem uit. Meer zegt Jezus niet. Het is genoeg. Die onreine geest kan niet tegen Jezus macht op. In dat woord. Er zit zo'n kracht in zijn spreken. Hetzelfde als in het scheppingswoord van God. Die de dingen roept die niet zijn. Die ze gebiedt en ze staan er. Er zij licht en er werd licht. Zo zwijg, wees stil. Ga van hem uit. Die onreine geest kan nog maar één ding doen. Weggaan. En hij doet het. Op zijn bekende luidruchtige manier. Hij scheurt zich van die man los. Met heel veel kracht en heel veel geweld. En iedereen hoort hem weggaan. Ja, ze moeten vooral niet de indruk krijgen in Capernaum dat hij zich door Jezus helemaal in laat pakken. Hij is een krachtige en een sterke onreine geest. Hij gaat nu al snel weg. Maar ze zijn nog niet van hem af. Toch gaat die onreine geest weg. Jezus heeft hem openlijk bestraft, bevolen en hij gaat. Jezus is machtiger dan welke onreine geest ook. Hij kan ze allemaal uitbannen. Wat zal die man opgelucht zijn, gemeente? Een paar hoofdstukken verder geneest Jezus een maanzieke jongen. Als die boze geest hem verlaat, dan blijft hij als dood op de grond liggen. Maar Jezus pakt hem bij de hand en zet hem op zijn voeten. Kijk, dat is nou iets van het werk van de Here. Van dat werk waarin hij alles recht maakt in mensenlevens. Hij drijft onreine geesten uit en hij zet mensen weer op hun voeten. Hij brengt ze weer terug in de gemeenschap met God en met de medemens. Ziet u? Jezus geneest met gezag. Hij leert met gezag. Hij drijft ook uit mensen een onreine geest. En wat betekent dit voor ons? Bij de Heere onze God is vergeving, is ook genezing, ook vandaag. Daar heeft de Heere de macht voor gekregen. En hij doet het beide door zijn woord. Ziet u hoe belangrijk het is dat we dat woord horen? Ook uit ons moet heel veel onreinheid uitgedreven worden. Het gebeurt op geen andere wijze dan door het woord. De Heere verzoent en de Heere zuivert. En daarom, nog een keer, bind ik het maar op uw hart en op jouw hart. Kom onder het woord. Luister naar de stem van de Heere. Naar wat hij te zeggen heeft. Ook te bevelen heeft. In zijn genade, maar ook in zijn machtswoorden. Opdat hij ook uw leven reinigen. Van alle ongerechtigheid, maar ook van alle onreinheid, die telkens weer uit ons voortkomt. Hij wil ons ervan genezen. Dat kan. Hij kan ons weer in de gemeenschap met God herstellen. Hij kan ons ook weer in de gemeenschap met elkaar herstellen. Dat je bevrijd bent van die onreinheid. En dat je op een reine manier met elkaar omgaat. Ook van die onreinheid die je tegen wil en dank oploopt. Als die duistere macht in je leven zich ineens aandient. Daar vraag je dan niet om. Het kan zelfs zijn dat de geest je zo leidt dat je daar wel mee in aanraking komt. Zoals Jezus overgegeven werd 40 dagen aan de verzoeking van de duivel in de woestijn. Een testperiode. Een moeilijke vaak testperiode. Om te ervaren welke macht er in de Here is. Om te vergeven en te genezen. Schuil dan dicht bij hem. Hij laat u niet los. Maar hij laat u wel ervaren wat het is. Die wereld buiten hem. Met die duistere macht. Met al die onreinheid. Je kan het er benauwd in krijgen. En bijna je adem bij kan erbij gaan stokken. Maar hij laat niet los het werk dat hij begonnen is in ons leven. Vraag hem of hij ook aan u, aan jou, zijn macht wil tonen door zijn woord. Daar mag u het ook van verwachten. Zo doet hij het ook. Hij geeft ons zichzelf dan aan. Hij reikt ons zichzelf aan. Daar hou je niks over. Niks in jezelf. De mensen kun je niet helpen. God alleen. En hij doet het. En hij bekleedt onze naakte zielen. Met de gerechtigheid van Jezus Christus. En je krijgt een volle wapenrusting aangereikt. En omgedaan. En kracht stroomt in je ziel. En in je leven. Op gezag van Jezus. Daalt zijn woord zo in ons. En alles wat er in huist, moet voor hem wijken. En je krijgt een God geheiligd leven in hem. En hij is bij machte om ons zo daarin te oefenen, in het dragen van deze volle wapenrusting. Dat we in de boze dag dan ook staande kunnen blijven. De strijd kan heftig zijn. Een onreine geest kan ook ons levenshuis gaan kraken. Ik mag u wijzen op de Heer Jezus en jou. Hij is een volkomen verlosser. Hij laat u niet los. Ook als neemt de strijd soms grote en erge vormen aan. Hij heeft ons uit al die macht verlost. Schuil maar bij hem. Achter zijn bloed bent u veilig. U mag het horen uit zijn mond. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Voor eeuwig wel gedaan. Houd u daaraan vast. Hoe het ook stormt en hoe het ook gaat, niets kan ons van deze liefde van onze Heere scheiden. En hij zal u verlossen en hij zal uw leven kronen met zijn goede tierenheid, met zijn trouw tot in eeuwigheid. Nou, inderdaad, we hebben een machtige heiland. Hoor naar hem. Amen.